Goedemiddag, mijn naam is Karin Berghuis en ik lees u de liturgie voor van vanmiddag 19 oktober. Wij zingen straks eerst gezang 313, vers 1, 2, 3, 4 en 7. Ik herhaal gezang 313, vers 1, 2, 3, 4 en 7. Daarna volgt uit de eigen bundel lied 163. Uit de eigen bundel lied 163. Daarna volgt de schriftlezing uit Genesis 5, vers 18 tot 24. En Hebreeën 11, vers 1 tot 6. En Judas, vers 14 tot 16. We zingen daarna Psalm 25, vers 6 en 7. Daarna volgt de verkondiging. En dan zingen we gezang 380, vers 4, 5, 6 en 7. Ik herhaal, gezang 380, vers 4, 5, 6 en 7. Daarna zingen we Psalm 141, vers 2. Ik herhaal, na het gebed zingen we Psalm 141, vers 2. En we eindigen met uit de eigen bundel lied 177. Ik herhaal, uit de eigen bundel lied 177. Ik wens u een goede dienst met ons.
Zusters, broeders, jongelui, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Marel voorgaat. Ook de gasten van harte welkom. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat u een goede en gezegende dienst met ons zal hebben. En verder begroeten we ook hen die deze dienst nu of later elders meemaken. De organist vanmiddag is Simon Kadijk. Vanochtend in de voorbeden zijn de namen genoemd van Wil en Roelie Waning, Henk en Nel Koeze en Dieneke van Velen. We hebben gebeden voor de christenen in Irak en voor de kunst van Glow in een actie in Eindhoven en waar wij in het kader van het Open Gemeente ons steentje aan bijdragen. De collecte is bedoeld voor de steunbehoevende kerken. We gaan nu zingen lied 313, vers 1, 2, 3, 4 en 7. En na Votum en Groet zingen we E163. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Er is gelegenheid voor stil persoonlijk gebed. Aan het begin van deze middagdienst spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk van zijn handen. We horen zijn groet. Genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen uit de eigen bundel nummer 163. Zijn van die liedjes om er echt in te houden. Onze oudste kinderen zijn er echt bij opgegroeid. En zo hebben ze ook best wel heel veel bijbelteksten eigenlijk uit het hoofd geleerd. Het is toch goed om dat ook weer een beetje misschien door te geven aan de jongere kinderen. Zullen wij met elkaar bidden om een zegen over deze dienst? Heer onze God, we zijn dankbaar dat we hier vanmiddag kunnen zijn in de kerk. Misschien waren we er vanmorgen ook al, misschien dat we er voor het eerst zijn vandaag, maar we zijn blij om elkaar te kunnen ontmoeten. Het is goed om elkaar weer te zien en te spreken. We zijn ook blij dat we u vanmiddag mogen ontmoeten, de God van ons leven. We danken u dat u naar ons omziet, we danken u dat u ons leven zoekt, dat u ons heil zoekt, dat u erop uit bent steeds weer om ons verder te brengen. Op die plek waar u ons graag hebben wilt, waar we tot ontplooiing kunnen komen, waar we meer en meer die mens kunnen worden die u met ons voor hebt. En we vragen u of u ook vanmiddag vanuit uw woord en door uw geest daar weer een kleine vervolgstap mee wil maken, om ons iets te leren. Iets aan te bieden, iets in het hart te geven, waardoor we moed vatten, waardoor we het gevoel hebben weer wat verder richting te krijgen in ons leven. Helpt u ons vanmiddag ook zo weer een klein beetje verder. We danken u dat u zo geduldig met ons bent. We danken u dat u een God bent die ons door en door kent, zoals we ook net met elkaar gezongen hebben. En daarom, u weet vanmiddag precies hoe wij erbij zitten. En u weet ook precies wat wij nodig hebben. Ieder van ons, jongeren en ouderen. We willen ons open voor u opstellen. We vragen u, komt u naar ons toe met uw evangelie. Geef ons een goede dienst, een gezegende dienst. In Jezus' naam, amen. Zoals u misschien weet, ik ben in onze CGK bezig in de morgendiensten met een serie over Genesis. En volgens mij heb ik toen hier Genesis 1 gedaan. Ik dacht, ik doe gewoon weer iets uit Genesis vanmiddag. En ik heb gekozen voor het verhaal over Henoch. We lezen allereerst een gedeelte uit Genesis 5, de versen 18 tot en met 24. En daarna nog een paar versen uit het Nieuwe Testament, Hebreeën 11 en de brief van Judas. Genesis 5 vanaf vers 18. Toen Jared 162 jaar was, verwekte hij Henoch. Na de geboorte van Henoch leefde Jared nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 962 jaar. Daarna stierf hij. Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Methuselah. Na de geboorte van Methuselah leefde Henoch nog 300 jaar in nauwe verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 365 jaar. Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God. Aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam. Dan uit Hebreeën. Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 6. Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen. Het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet zichtbare. Door zijn geloof had het offer dat Abel aan God bracht meer waarde dan dat van Kaïn. Over Abel wordt dan ook lovend gesproken als over een rechtvaardige. God zelf liet zich prijzend over zijn gaven uit. En door zijn geloof klinkt zijn stem nog steeds, ook al is hij gestorven. Door zijn geloof werd Henoch naar elders overgebracht, om niet te hoeven sterven. Hij werd niet meer gevonden, omdat God hem had weggenomen. Hij stond immers al voor zijn opneming bekend als iemand in wie God vreugde vond. Zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat. En wie hem zoekt, zal door hem worden beloond. En dan nog een paar versen uit de Judasbrief. De versen 14 tot en met 16. Zij zijn het ook over wie Henoch, de zevende vanaf Adam, geprofeteerd heeft, toen hij zei: ik zie de Heer komen met zijn heilige tienduizendtallen om over allen zijn vonnis uit te spreken. Alle goddeloze zondaars zal hij veroordelen voor alle goddeloze daden die ze in hun goddeloosheid bedreven hebben en voor de harde woorden waarmee ze hem hebben beledigd. Ze doen niets anders dan zeuren en zagen. Ze laten zich leiden door hun begeerten, brallen maar wat en praten anderen naar de mond om er zelf beter van te worden. Dat ligt er niet om, maar we moeten het betrekken bij de verkondiging van vanmiddag. Zullen wij als inleiding op de preek eerst nog met elkaar zingen? En dat is Psalm 25, vers 6 en 7. Psalm 25. Iets over de verborgen omgang met God. Thank you. In antwoord op de verkondiging straks willen we zingen gezang 380 vers 4, 5, 6 en 7. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, je kent het wel, na een genoegelijk etentje nog even een wandelingetje maken met z'n tweeën. De lucht kleurt rood, de bomen wuiven je vriendelijk toe. In de Bijbel komen we ook van die mensen tegen die wandelen. En dan niet zomaar wandelen, nee, dan hebben we het over mensen die wandelen met God. Van Noach wordt dat bijvoorbeeld gezegd, maar ook van Henoch. En over hem willen we het vanmiddag dus hebben. Wat valt er over hem te zeggen? Wat kunnen we van hem opsteken? Thema voor de preek is: Henoch wandelde met God. Dat deed hij als vader, als profeet en als vriend. Henoch was in de eerste plaats vader. Sommige mensen zien hem toch een beetje als een zonderling. Iemand die niet helemaal van deze wereld was. Maar die gedachte, die moeten we maar snel laten varen, want Henoch, die had een gezin. Hij was echtgenoot, hij was vader, wandelen met God en een gezonde gezinsplanning sluiten elkaar niet uit. Hoewel, wat betreft de leeftijd kun je dan nog je vraagteken zetten, maar goed. We lezen dat hij op 65-jarige leeftijd Methuselah verwekte en dat hij daarna nog 300 jaar leefde. En ondertussen wandelde hij dus met God. Dat wandelen, daar gaan we het natuurlijk uitgebreid over hebben vanmiddag. Maar voor we dat doen, laten we eerst even kijken naar twee andere zaken die onze aandacht trekken. De hoge leeftijden en de geslachtsregisters. Want dat schept natuurlijk toch verbazing, die hoge leeftijden die hier aantreft. Adam die wordt 930 jaar oud. Seth 912 jaar, Enos 905, Kenan 910, Mahalaliel 895, Jered 962, dan Henoch, die wordt een stuk minder oud, 365, maar de volgende in de lijst wordt dan meteen heel oud, 969, om te eindigen met Lamech, een andere Lamech overigens dan in hoofdstuk 4, voor de duidelijkheid. Die wordt 777 en Noach die wordt 950. Hoe moet je daar nou tegenaan kijken, tegen die hoge leeftijden? Zouden ze nou echt zo oud geworden zijn of hebben de bijbelschrijvers overdreven? Dat is best een lastige vraag. Veel uitleggers, eerlijk gezegd, lopen om de hete brei heen. Anderen vervallen in een symbolische of geestelijke uitleg. Bijvoorbeeld dat Henoch 365 jaar geworden is, brengen ze in verband met dat er 365 dagen in een jaar gaan. Dat zou dan een bijzondere betekenis hebben. Wat die betekenis dan precies is, dat is mij niet duidelijk geworden, maar goed. En dat Lamech 777 jaar geworden is, zeggen sommigen, dat kan niet toevallig zijn, dat is een verwijzing naar Jezus die zijn discipelen leerde dat ze niet zevenmaal moesten vergeven, maar 70 maal zevenmaal. Het is mooi gevonden. Maar toch, erg overtuigend klinkt het niet. Misschien moeten we maar gewoon zeggen dat we niet zo goed raad weten met die hoge leeftijden. De Bijbel is overigens niet het enige boek waar we zulke hoge leeftijden tegenkomen. Zo zijn er oude Babylonische koningslijsten bekend, waar een gemiddelde regeringstijd opgegeven wordt van 45.000 jaar. Dat klinkt pas echt oud. Mogelijk spreekt de volgende benadering u aan. Hoe verder je komt in het boek Genesis, hoe lager de leeftijden worden. Opmerkelijk is de uitspraak van Jacob in hoofdstuk 47 vers 9... Ik heb niet zo lang rondgezworven op de aarde als mijn voorvaderen. Als Jacob sterft, is hij 147. De overleden oud-testamenticus van Zelms die zegt: hoe dichter bij Gods eerste schepping, des te levenskrachtiger is de mens. En ook na de herschepping Dus als de nieuwe wereld van God aanbreekt, dan zullen de leeftijden weer langer zijn. En dat is dan een verwijzing naar Jesaja 65 vers 20. Goed. Meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Dat waren dan die leeftijden. Het andere waar ik nog even met u en jullie naartoe wil, voordat we onze vriend Henoch weer volgen bij zijn wandeling, dat is het geslachtsregister. Daar zitten een paar interessante, opvallende dingen in. Ten eerste, dat het geen geslachtsregister is in de normale zin van het woord. Bij een geslachtsregister reken je terug. Hier wordt vooruitgeteld. Er wordt de toekomst ingekeken. Hoor nu eens wie er nu weer geboren is. Een goede vertaling van het begin van hoofdstuk 5 zou dan ook zijn: dit zijn de verwekkingen van Adam. En dan volgen al die namen. En dat is dan het tweede dat opvalt, dat het 10 namen zijn. 10 geslachten op een rij. Zoals er ook 10 scheppingswoorden zijn en 10 rechtvaardigen, dan zou God Sodom en Gomorra nog sparen. En 10 plagen die Egypte teisterden, volgens mij ging het over de 10e plaag vanmorgen. En 10 geboden om na te leven. 10, zo heeft iemand eens gezegd, is het getal van Gods daden. Dat is mooi gezegd, te mooi om het niet aan u door te geven. Dan het derde dat opvalt. Misschien kunt u zo snel het vierde hoofdstuk niet naar voren halen, maar in hoofdstuk 4 wordt er ook een geslachtslijst gegeven van Adam naar Kain naar Henoch, een andere Henoch overigens dan in ons hoofdstuk, naar Irad, naar Meguiael, naar Methusael, en wie is dan de zevende in de lijn? Dat is Lamech. Die figuur die komt bekend voor. Dat is de hoofdfiguur, bijna zou je zeggen, van hoofdstuk 4. Naast Kain en Abel. Lamech, dat was een praatjesmaker. Dat was een agressieveling, een bruut. Kijken we nu naar hoofdstuk 5, dan wordt er een nieuwe lijst gegeven. Opnieuw wordt er geteld vanaf Adam. En wat blijkt nu? De zevende in deze lijn is Henoch. Dus de zevende in de lijn die over Kain loopt, is Lamech. Je gaat liever een straatje om als je die tegenkomt. De zevende in een nieuwe geslachtslijn, dat is Henoch. Daar hoef je niet bang voor te zijn, want die wandelt met God. Je moet het voorkomen van getallen in de Bijbel niet overwaarderen en er zeker niet mee goochelen, maar soms is hun rol van een grote schoonheid, dan helpen ze ons de tekst beter verstaan. Nu gaan we toch echt verder met Henoch, in zijn wandeling met God. We hadden het erover dat hij beslist geen zonderling was, geen kluizenaarstype. Deze man stond gewoon in het volle leven. Hij was ouder, hij had kinderen. Nou, dan krijg je vanzelf echt wel mee wat er leeft. Henoch wandelde met God en dat deed hij als vader. Ik denk een bemoediging voor alle opvoeders in de kerk, vaders en moeders, opa's en oma's. Het is mogelijk om dat te combineren met wandelen met God. Wat dat dan gaat, liggen er wel parallellen met de tijd van Henoch. Vorige week, toen hebben we gezien in de CGK dat er best wel een hoop mis was in die tijd. We hebben het gehad over figuren als Kain, over Lamech. Allemaal mensen die eigenlijk hun omgeving terroriseerden. In onze tijd kun je zeggen, is het niet anders. Er is een hoop wat niet deugt, zeggen we. En daar wil je je kinderen tegen beschermen. Ik weet niet hoe Henoch het gedaan heeft, maar ik stel mij voor dat deze man gebeden heeft voor zijn kinderen en dat hij geprobeerd heeft ze iets te laten zien van de liefde van God. Meer kun je soms als ouders niet doen. Henoch wandelde met God, dat deed hij niet alleen als vader, dat deed hij ook als profeet. En dat halen we dus uit dat Judasbriefje. Het kortste Bijbelboek in het Nieuwe Testament, er wordt zelden uit gepreekt, maar daar staat, we hebben het gelezen, dat Henoch profeteerde. Judas had kennelijk aanwijzingen dat Henoch gewaarschuwd moet hebben. Zie, de Heere God is gekomen met zijn heilige tienduizenden om over allen, om het met de MBG-vertaling te zeggen, de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken. Ook daar kijken we misschien een beetje van op. Henoch, een profeet, iemand die de mensen er ook flink van langs kon geven, dat past niet in ons beeld. Wij zien Henoch vooral als een gemoedelijke man, als je hem tegenkomt op zijn dagelijkse wandeling, pijp in de mond, maakt hij een vriendelijk, groetend gebaar, als hij tijd heeft zelfs een praatje. Wie weet. Wie weet was hij wel zo iemand. Maar kennelijk had hij ook een andere kant. Kon hij ook fulmineren tegen het onrecht om hem heen en de verkeerde dingen die de mensen deden. Hij zegde ze zelfs het oordeel aan. Henoch was geen doetje. Doe je zeggen, ja, dat staat in zo'n briefje van Judas. Sommige mensen zien de Judasbrief zelfs een beetje als een beetje toch een apocrief briefje. Ik zou zeggen, waar halen wij het recht vandaan om dit onder tafel te moffelen? De man wandelde met God als vader, als profeet. Het derde en laatste waar we naar kijken, hij wandelde ook met God als vriend. En het is wel apart dat het er zo staat. Hij wandelde met God. Wat je vaker tegenkomt in de Bijbel, die of die wandelde voor Gods aangezicht. Dan is er toch eigenlijk iets van een afstand. Daar is hier geen sprake van. Er staat, hij wandelde met God. En dan bewegen er dus twee naast elkaar. En je ziet het zo'n beetje voor je. Henoch trekt zijn jas aan om nog een luchtje te gaan scheppen. De afwas is gedaan, de kids zijn naar bed. Maak je het niet te laat, roept zijn vrouw nog, maar Henoch is al weg. Tuinhekje achter zich dicht, de dijk op, de lucht kleurt rood. De vogels zingen nog een laatste lied. En dan, ja, het is een onverklaarbaar iets en elke keer weer iets dat ontroert. Dan loopt God zomaar naast hem en ze beginnen een gesprek. Hoe was vandaag, Henoch, kerel? Mag niet klagen, God. Hoor ik daar toch enige voor de dag ermee? Ja, God, hoe zal ik het zeggen? Het ging vandaag weer niet erg met Johnny. Hij komt er maar niet tussen op school. We zijn na schooltijd nog op de juffrouw afgestapt. Maar die zegt dat ze er ook niet veel aan kan doen. Het is zo zielig voor dat joch. Vanavond had hij weer buikpijn toen hij naar bed ging. Ja, zegt God, dat is niet makkelijk voor jullie. Ik zal er eens over nadenken, kom er morgen maar op terug. De financiële crisis baart me ook zorgen, zegt Henoch. Nog niet eens zozeer voor mezelf. Zoveel spaarcentjes hadden we toch niet op de bank, maar meer voor mijn broer en zijn vrouw met dat huis dat ze te koop hebben staan. Ja, zegt God, daar heb ik ook zorgen over. Hoe is het met de kat? Oh, wel goed, God. Hij wordt wel oud, maar hij doet het nog. Juist, zegt God. Moet je onder andere nog niet terug naar je vrouw? Ja, laat ik dat maar doen, God. Bedankt voor het gesprek vanavond. Ik hoop u morgen weer te zien. Henoch wandelde met God. Als vader, als profeet, maar ik denk toch vooral als vriend. Het boek Hebreeën zegt, de Heere God had welbehagen vreugde in Henoch. Hij vond het plezierig om met hem om te gaan. En Henoch op zijn beurt voelde zich helemaal thuis bij God. Zo zelfs dat Henoch geruisloos de drempel van de dood overging. Volgens een klein meisje van de zondagsschool moet dat als volgt gegaan zijn. Henoch en God waren zo druk aan de praat dat ze de tijd vergeten waren. Ze hadden een heel eind gelopen. Plotseling stonden ze bij het huis van God. Henoch schrok. O God, ik moet nodig terug. Ach, zei God, nu je toch zo ver bent, Henoch, moet je maar meteen binnenkomen. God had hem zomaar weggenomen. Meegenomen het andere nieuwe leven in. Zo kan het dus ook gaan. Voor wie in God geloven, om met de Hebreeënbrief te spreken, zo kun je dus ook tegen de dood aankijken. Vrienden laten elkaar nooit in de steek. Als het moment komt, zal God er zijn. Henoch, wat een verschil met die andere namen in de geslachtslijst. Steeds staat er en hij stierf. Maar bij vriend Henoch ging het anders. Voor wie geloven, zegt de Bijbel, zijn de dingen anders. Ze gaan wel dood, maar toch ook niet. We lopen naar het einde toe. Nog een paar dingetjes. De naam Henoch betekent ingewijde. Nou, dat was hij. Een ingewijde. Hij kende God en God kende hem en ze hadden een bijzondere band. Eeuwen later zou er een andere Henoch geboren worden. Een andere ingewijde. Ook iemand die een bijzondere relatie met God had. Ik heb het natuurlijk over Jezus. Het is met hem wel anders gegaan. Hij wandelde met God zijn vader, maar zijn einde was een lijdensweg. En hij moest de beker tot de laatste druppel leeg drinken. Iets dat hij deed voor ons. Om mogelijk te maken dat wij ook met God in een vriendschappelijke relatie kunnen staan. En door God thuisgehaald kunnen worden. Door het geloof in Jezus wordt dit werkelijkheid. Door de aanwezigheid van Gods geest in onze harten. Zometeen gaan we hier weer vandaan. Is het een idee om nog eens aan Henoch te denken? Als je morgen weer wakker wordt, als je voor het stoplicht staat, als je even achteroverleunt na een inspannende vergadering, als je de kinderen naar bed doet, als je nog even stil ligt op bed en de dag overdenkt. Heere God, Vader, wat is het goed om nog even met u te praten. Bedankt dat u mijn vriend bent. Amen.
Thank you.
We willen nu samen bidden en danken en meteen daarna met elkaar zingen Psalm 141 vers 2. Zullen we bidden. Heere onze God, Vader in de hemel, zo hebben we gekeken naar Henoch die wandelde met u. Ook Noach, staat er in de Bijbel, heeft gewandeld met u. En over Abraham wordt ook ergens gezegd in de Bijbel, die was een vriend van u. En zo kunnen we het eigenlijk zien. Henoch was vader, hij was profeet, maar hij was toch vooral vriend van u. Dat is heel wat anders dan een vriendje. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat vriend uitdrukt dat twee zo heel dicht bij elkaar kunnen staan. En Henoch moet wat dat betreft een heel bijzondere relatie met u gehad hebben. En wij zouden ook zo graag daar iets of meer van willen hebben. Wilt u het ons geven? Wil ons ook leren om werkelijk met u te leven, in die zin dat we u steeds bij ons leven betrekken. Dat we als het ware al wandelend de dag door, de week door, bij alles wat we doen, in gesprek zijn met u. Om zo ook met u te wandelen, van u steeds meer een vriend te worden. Wij danken u voor die andere Henoch die ooit gekomen is, Jezus. Zijn levenseinde was veel moeilijker. Henoch nam u zomaar op. Wat een genade. Maar Jezus heeft erg moeten lijden. En hij heeft de beker tot de laatste druppel moeten leegdrinken. Maar hij heeft dat gedaan voor ons. Ten behoeve van ons. Om mogelijk te maken dat wij ook zo in een vrije, vriendschappelijke relatie met u weer konden komen. Geen barrières, geen blokkades, maar een rechtstreekse toegang tot u, tot de troon der genade. Wat geweldig. Wat willen we u daar uit de grond van ons hart voor danken. Dank u wel, Jezus. En we zeggen, die regel van dat bekende Johannes de Heer liet na, welk een vriend is onze Jezus die in onze plaats wou staan. Vader, we bidden u voor de komende week, bij alles wat er weer gaat komen, help ons bij school, bij studie, wees bij ons als we aan het werk gaan en ook als we geen werk hebben of als we andere dingen in het leven aan het doen zijn. Misschien ook vanwege de leeftijd. Heere God, wilt u ons uw zegen geven. Help ons om als mensen van u te leven. Geeft u ons daarvoor uw geest. Werk in ons. Vernieuw ons hart. We vragen u dat ook de buitenwereld daar dan iets van zal merken. Wil ons ook wat dat betreft gebruiken in uw plan. We danken u dat we mogen weten dat u met ons mee wilt gaan. Dat we niet alleen deze week ingaan. Misschien dat we moeilijke dingen moeten gaan doen. Dingen waar we erg tegenop zien. Ook dan mogen we erop vertrouwen dat u met ons mee wilt gaan. Juist dan. Vader, we bidden u ook voor mensen die het heel zwaar in het leven hebben. Misschien mensen in de gemeente die erg ziek zijn of erg verdriet hebben of zich grote zorgen maken. Wij bidden u voor mensen met psychische nood. Wij bidden u voor deze wereld, voor allen die arm zijn. Allen die niet of nauwelijks te eten of te drinken hebben. Wij bidden u voor mensen die te maken hebben met geweld, met onderdrukking, met oorlog. Heere God, er is zoveel nood. En we vragen u of u daarin aanwezig wilt zijn. En toch ook elke keer weer lichtpuntjes wilt geven, zodat mensen hoop kunnen houden. We danken u zo voor deze dienst. We vragen u of u wilt vergeven wat niet naar uw wil was en of u alle goede dingen wilt zegenen. Wees zo bij ons en aanvaard onze dank. In Jezus' naam. Amen. Kerk van alle tijden en alle plaatsen willen wij belijdenis doen van ons geloof en daarna, sorry. Och, natuurlijk, de collecte, hè. We gaan eerst met elkaar nog collecteren. De Heere God zegene jullie en u en uw gaven. Dan gaan we nu met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof. En daarna zingen we nog uit de eigen bundel nummer 177 als slotlied. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder de Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Zat er goed in. Ik wens u en jullie het allerbeste toe en het allerbeste dat we kunnen ontvangen, dat is de zegen van God. Ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en jullie allen.